Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijandsgramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Wat er verder volgt, Psalm 138, het vierde vers. Zij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 119 het 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daarna openen Gods woord in het boek der Psalmen en lezen uit Psalm 118... de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing Psalm 118, de versen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Psalm 118. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aarons zeggen nu dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Dat degene die de Heere vrezen, nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? De Heere is bij mij onder degene die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degene die mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op een mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd. Ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten, tot vallens toe, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Tot zover.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Psalm 118, de versen 17 en 18. En dan lezen wij Gods woord als volgt in Psalm 118, vers 17 en 18. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor zuster Hoijmeijer die nog steeds in de fontein te Zeist verblijft. We willen ook voorbeden doen voor Jantine van Duin die een chemokuur moest starten vanwege een chronische darmontsteking. We willen ook bidden voor zuster Den Hartog die een longontsteking kreeg en erg verzwakt is. We willen ook dankzegging doen dat onze koster weer terug mag keren uit het ziekenhuis en ook vandaag weer mag dienen. En we willen ook onze broeder Naaktgeboren aan de Heer opdragen die opnieuw in het ambt bevestigd, waarbij je kort geleden mocht gedenken dat hij 25 jaar in het ambt mocht staan. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. Heren, zo mogen wij samen zijn in uw huis, waar u wil wonen en waar u gezegd hebt, deze plaats heb ik begeerd. Daar wil ik spreken tot zondaren. Daar zoek ik gemeenschap met mijn kerk. En zo mogen wij op deze zondag, de eerste dag van de week, de opstandingsdag, weer samen zijn in uw huis. Wat een wonder, Heere. Wat een groot goed. Het lijkt zo gewoon, maar het is een wonder. Want vele mensen komen vandaag niet in uw huis. En vele mensen horen vandaag niet het evangelie. En wat een onderscheid is er onder de mensen. Niet, Heere. We zijn allemaal gevallen. We liggen allemaal van natuur in onze doodstaat. Maar wij mogen op een plaats komen waar het levende woord wordt gepredikt. U maakt onderscheid waar het niet is. U brengt ons vanmorgen op een plaats waar doden zullen horen de stem van de levende God. En als u dat woord maakt tot een kracht Gods, tot zaligheid, dan wordt die jongen bekeerd vanmorgen. En dan wordt dat meisje zalig gemaakt vanmorgen. Of die man en die vrouw die nog zo hard is van binnen. Maar als u komt en u breekt dat hart open en u stort uw liefde in dat hart uit, wat wordt het dan anders, Heere? Dan gaan we verstaan hoe diep ellendig we zijn. En we gaan leren uit onze ellende te roepen naar omhoog. Heere, wat een wonder dat we op die plaats gekomen zijn waar u nader onderwijs wil geven. Waar u arme zondaren de weg wil wijzen. De weg naar Christus. En niet alleen dat, want er is niet alleen een weg tot Christus, maar er is ook een weg met Christus tot de Vader. En Heere, wat is het noodzakelijk dat uw kinderen ook daarin verder onderwezen worden, opdat het woord wat we deze morgen gaan overdenken ook verstaan mag worden. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heeren vertellen. En zo zijn we samengekomen vanmorgen in uw huis en we bidden u om uw zegen. Bij de bediening van uw woord geef uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud het woord te mogen brengen, dat hij het na aan het hart kan leggen en mag leggen met de liefde die uit u is. Maar wilt u het dan in het hart brengen? En mag uw koninkrijk uitgebreid worden en dat uw kinderen onderwezen mogen worden? Heere, we zijn zo afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest op en onder de kansel. En zou u dit deel van uw wijngaard van morgen willen doorwaaien met de krachtige werking van uw Heilige Geest, om uw naam, om uw eer, om uw zaak. Want dat is het, Heere. Het gaat niet om ons mensen. Het gaat om uw eer, uw verbond, uw naam, uw zaak. Heere, zou u dan uzelven willen verheerlijken deze morgen in ons midden, nu we weer samengekomen zijn hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren. En Heere, geef dan toch dat alles wat ons zou kunnen hinderen in het spreken, in het luisteren, worden weggenomen door u. En Heer, het kan zoveel zijn dat we meenemen naar de kerk, maar leg het alstublieft af, nemend van ons af. En dat het ons niet zal hinderen in het luisteren naar uw woord, naar uw stem, naar uw onderwijs. Ja, Heere, wilt u ook de duivel op een afstand houden? En die probeert ook altijd me weer af te leiden. Die kan zo aanvechten. Die kan met zijn influisteringen komen. Heere, leg hem het zwijgen op. En ze mogen samen zijn om u allereerst om de geestelijke nooddruf te vragen of u daarin wilt tegemoetkomen en geestelijke zegeningen wil geven. Maar we mogen ook alle tijdelijke dingen aan uw voeten neerleggen. Gedenk degenen, heren, die rouw kennen en verdriet, die met een gemis door het leven gaan. En als het dan vandaag dodenherdenking is, en we denken aan de velen die gevallen zijn in oorlogssituaties, dan kan zo'n woord ook heel dichtbij komen, als we weten dat we een geliefde in het graf hebben liggen. Om dat te gedenken, Heere, wilt u vertroosten in het verdriet. Gedenk de zieken in ons midden. We dragen in het bijzonder zuster Hoijmeijer aan u op, die nog steeds in de fontein verblijft. Heere, wilt u met haar zijn in deze moeilijke weg? En geef, Heere, dat ze binnenkort weer thuis mag komen en die geluiden hebben wij mogen horen. Dat is positief en daar danken wij u voor, Heere. Het is ook de begeerte van haar hart. Maar wilt u zo met haar zijn, ook met Petra, haar man, de kinderen, Reinhard, Marcus, Victor en Elzemiek. Heere, u weet ook wat dat voor hen betekent. Voor Peter, die zijn vrouw een tijdje kwijt moest raken. En voor de kinderen die hun moeder moesten afstaan. Maar Heere, wilt u ze gedenken in deze weg? En wilt u laten merken dat u van hen af weet? Ook in die jonge kinderharten. Heere, wilt u ze gedenken? U weet wat ze nodig hebben. En wilt u uw vleugel over dit gezin uitbreiden en krachtig werken met uw Heilige Geest? Heere, we dragen ook Jantine aan u op. Verschillende medicijnen moest zij gebruiken in de afgelopen tijd vanwege de chronische darmontsteking, maar het had geen functie, geen baat. Maar nu moest ze chemokuren gaan volgen. Heer, u weet wat dat voor haar betekent. Wilt u haar gedenken, ook de complicaties die dat met zich mee kan brengen, maar dat deze weg ook aan u mag verbinden. Wees ook met haar man Ruud en dat ze het samen voor uw aangezicht mogen ervaren dat u van hen af weet. En wilt u dan deze kuur ook zegenen, Heere? Want aan uw zegen is alles gelegen. Heere, we dragen ook onze oude zuster den Hartog aan u op. Een longontsteking kreeg ze. Ze is zo verzwakt. Wilt u met haar zijn, Heere, ook als ze vandaag mag meeluisteren vanuit haar kamer in uitzicht? U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Zou u vandaag tot haar ziel willen spreken? U weet het diepste verlangen in haar hart. U weet, Heere, dat ze zo graag naar uw woord luistert. En dat het bij tijden mag zijn, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Heere, wilt u zo met haar zijn? U kent ook alle zorgen en noden die er zo in de gezinnen kunnen zijn. Ook als we worstelen met psychische zwakten en moeiten. Heere, het kan soms heel laag aflopen, heel donker worden. Heere, wilt u de zulken gedenken en ook familieleden, wilt u met hen zijn en kracht geven en sterkte. Heere, wil u ook hartelijk danken dat u voor onze koster wilde zorgen. Nu hij verschillende keren in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En nu mag hij vandaag weer dienen in de gemeente als koster. Heere, wat bent u groot, wat bent u goed voor hem geweest tot hiertoe. Wilt u met hem zijn, Heere, ook als er weer kuren nodig zijn. Heere, wilt u met hem zijn en dat ook hij mag ervaren dat u met hem wil zijn. Want u zegt het zelf, al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heer, het is ook een bijzonder uur voor onze broeder naaktgeboren, als je opnieuw in het ambt van ouderling bevestigd mag worden. En dat is uw wil geweest. En wij danken u, Heere, dat hij al 25 jaren mag dienen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Zo hebben we samen gezongen. En u weet dat dat zo in zijn hart mag liggen. Het is een verwaardiging, terwijl we het zelf niet kunnen. En dat weet hij zelf al te goed. Maar daarom bidden wij u om wijsheid en kracht, ook voor de periode die nu voor hem ligt. En als hij straks zijn ja-woord mag geven, opnieuw mag geven, dat dat mag zijn in afhankelijkheid van u. Heere, zo zijn onze ogen op u, zoveel te bidden, zoveel reden om u te danken. Maar wie zal in waarheid kunnen bidden? Wie zal in waarheid kunnen danken? En daarom doen wij een beroep op die biddende en dankende hoge priester, aan uw rechterhand, de Heer Jezus Christus, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, maar ook om de dankzeggingen op te nemen, te zuiveren en te brengen voor het aangezicht van u. Zoudt u ons dan willen gedenken, horen en verhoren, enkel en alleen om Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eredienst, onderhoud, kerken, pastorie en de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij uit Psalm 118 2 versen zingen. Namelijk de versen 8 en 9. 118, de versen 8 en 9. na het amen van de prediking zingen wij Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. 66, het 8e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, daar staat Jona. Op het schip in een onstuimige zee. Midden in de golven van Gods verbolgenheid. Daar staat hij aangewezen als de schuldige, want het lot is op hem geworpen. Daar staat hij als een mensenkind die de dood verdiend heeft. En Jona mag buigen onder God. Luister maar wat hij zegt, jongens en meisjes. Neem mij op. Werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van u lieden. Want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Nee, Jona wist toen nog niet dat er in de zee een grote vis klaar lag. Wij wel, maar wist Jona toen nog niet. Jona moet de golven in. Jona moet met alles overboord. En zie, daar wordt hij daadwerkelijk in de golven geworpen, in de grote storm. Zal hij sterven? Zal hij verdrinken? Zal dit het einde zijn? Zal zijn roeping op aarde afgelopen zijn? Ach nee, dat kan niet. Ook voor Jona is het waar geworden, wat wij vanmorgen gaan overdenken. Ik zal niet sterven, maar leven. En de werken des Heren vertellen. Want inderdaad, in die golven van Gods verbolgenheid werd Jona opgevangen door een vis. Een hele grote vis. Door God beschikt. Door God gewild. Ja, ten diepste werd Jona door God zelf opgevangen. Hij mocht nog niet sterven. Hij moest nog blijven leven. Waarom? Om de daden van de Heere te gaan verkondigen. En het is gebeurd. Jona kreeg het al te geloven toen hij daar in het ingewand van die vis zat. Want ik hoor hem zeggen, ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarden waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoed. O Heere, mijn God. En daarom heeft Jona zich ongetwijfeld kunnen vinden in de woorden van onze tekst. Ik zal niet sterven, maar leven. En de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar heeft mij ter dood niet overgegeven. We schrijven als thema boven de prediking, niet sterven, maar leven. Drie gedachten. Het bedreigde leven, het geschonken leven en het getuigend leven. Niet sterven, maar leven. Het bedreigde leven, het geschonken leven en het getuigend leven. De dichter van Psalm 118, we weten niet wie dat geweest is, maar dit weten wij wel, is in een grote nood en in een grote benauwdheid terechtgekomen. Hij is werkelijk in een doodsgevaar terechtgekomen. Je zou kunnen zeggen, hij heeft de dood in de ogen gekeken. Ja, dat moet gebeurd zijn toen de vijanden hem omringden, zo hebben we gelezen. Als bijen. Dat moet gebeurd zijn toen hij die harde stoten moest opvangen van zijn vijanden. In vers 13 spreekt hij toch van harde stoten tot vallens toe? Ja, waarlijk. Deze dichter, die is geweest in het dal van de schaduw des doods. En wat kreeg hij toen benauwd? Wat bracht hem dat in een bange tijd en een bange strijd? Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Misschien ben je ook wel eens heel dicht bij de dood geweest. Toen dat ongeluk gebeurde. Toen die ernstige ziekte openbaar kwam. Toen je je zo bedreigd voelde door de dood. Toen je zo intens getuige was dat een geliefde van je zijde werd weggenomen. Oh, wat kunnen dat momenten in je leven zijn, dat je heel bewust bent dat de dood zo dichtbij kan komen. En dat je zomaar door de dood kan worden weggenomen. Ja, dat je ervaart dat inderdaad ons leven met de dood wordt bedreigd. En als er niet van die bijzondere omstandigheden zijn geweest in je leven, dan is er altijd en overal het doodsgevaar. Besef dat, gemeente. Want hoeveel keer hebben we het al niet gezongen? De dood wenkt ieder uur. We zijn elk uur, elk ogenblik in doodsgevaar. Hoe komt dat toch? Waar ontbreekt voor ons allemaal het moment van sterven aan? Waarom worden wij elke keer bedreigd door dat doodsgevaar? Waarom sterven er elke dag mensen? Waarom bestaat er nota bene een dodenherdenking? Nou, Romeinen 5 laat het ons wel weten. Daar geeft Paulus antwoord op dergelijke vragen. Eerlijk en ontdekkend zegt hij dat de zonde in de wereld gekomen is en daardoor de dood. Ja, de bezoldiging, dat woord betekent, jongelui, het loon. Op de zonde is de dood. Nee, dit is geen nieuwe boodschap voor u, jou en mij. Het is een boodschap die we al heel veel keren hebben gehoord. Maar gemeente, wat heeft dat nou toch gedaan in je leven? Is het misschien nog steeds zo, zoals ooit iemand gezegd heeft, dat je dood bent voor de dood? O, dat je vanmorgen eens wakker geschud zou worden. Ja, door de Heere zelf, die met kracht in je ziel gaat spreken. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Hoe komt het toch dat je nog steeds zo voort kan leven, zonder werkelijk onrustig te zijn vanwege het doodsgevaar dat elk u dreigt? Dat komt, gemeente, omdat we van nature geestelijk dood zijn. Wij verstaan ten diepste helemaal niet hoe diep onze doodstaat is. Oh ja, er zijn wel eens van die momenten, zoals ik zojuist noemde, dat de dood je aangrijpt. En wat is dikwijls de praktijk? Het is een poosje en na verloop van tijd verdwijnt het weer en we kunnen weer overgaan tot de orde van de dag. Maar weet je, als nou de Heilige Geest komt en als die nou gaat werken in je zondaarshart, dan wordt het anders. Dan laat hij je geloven dat je sterven moet. Dan zal hij je laten geloven, als ik sterven moet, sta ik oog in oog met God. Dan zal hij je laten zien en doen geloven waar inderdaad de oorzaak ligt dat wij sterven moeten, namelijk dat wij gezondigd hebben. En gemeente, hoe kan een zondaar voor God bestaan? Hoe kan een zondaar over wie God vertorend is, God ontmoeten? Dat kan echt niet. Dat is totaal onmogelijk. Want een mensenkind, u, jij en ik, staan in de schuld bij God. En zolang dat niet is weggenomen, zolang het niet vlak ligt tussen God en je ziel, echt, lieve gemeente, dan kun je niet voor God bestaan. En dan blijft dat rechtvaardige doodsvonnis tot in eeuwigheid gelden. Maar als Gods geest je nou van dood levend maakt, geestelijk levend maakt, ja, dan ga je dat alles met smart ontdekken en toestemmen. En weet je, dan vindt de Heer je zo dikwijls op een plaats waar je alleen wil zijn. Alleen met God. Jawel, die God tegen wie je gezondigd hebt. Maar die God die je ook niet meer missen kan. Tegen wie je alles eerlijk gaat vertellen en belijden. O Heere, ik ben een zondaar. Heere, ik ben een zondares. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heere, het is waar. Ik heb de dood verdiend. Maar als ik nou sterven moet, Heere, en ik kom voor u, kan ik voor u niet bestaan. Heer, ik kan u niet onder ogen komen, want ik voel het in mijn hart dat u vertorend bent over mijn zonde. U moet mij straffen vanwege mijn zonde. Dat is recht. Ik heb het in het woord ontdekt en ik voel het in mijn hart. Ik geloof het, Heere, dat het zo is. En in u is het onrecht niet gevonden. Heeft de Heer je zo al voor zijn aangezicht gezien? Versta je het doodsgevaar waarin wij allemaal gekomen zijn? En is er in die nood nou een roepen geboren tot God, om God? En waar ga je dan om roepen of je uit dat grote doodsgevaar verlost kan worden? Want kijk, daar gaat de Heilige Geest op aanwerken in het leven van degene die zadig worden. Weet je wat je gaat leren op de school van de Heilige Geest? Achter de dood ligt het leven. Begrijpt u dat? We komen dat in de Bijbel wel meer tegen. Dat kinderen van God een getuigenis afleggen met deze betekenis. Achter de dood ligt het leven. Ik ga u één voorbeeld noemen vanmorgen. Dan denk ik aan Hanna uit het Oude Testament. Die heeft een prachtige lofzang gezongen. Een lofzang waarin ze als het ware in haar hart laat kijken. Waarin ze onder woorden mag brengen wat daarvoor in haar leven gebeurd is. Wat de Heilige Geest in haar hart gewerkt heeft. En een van de getuigenissen in haar lofzang is dit. De Heere dood en maakt levend. Hij doet de helle nederdalen en hij doet weder opkomen. Hanna heeft een tijd gekend in haar leven dat ze in een grote benauwdheid kwam. En die benauwdheid, die ervaarde ze als een doodsbenauwdheid. En als ze dan woorden zoekt om dat onder woorden te brengen, dan gebruikt ze inderdaad woorden als dood en graf. Het is alsof ik gestorven ben, Heere. Het is alsof ik in een graf ligt. Zo moeilijk heb ik het. Zo diep gaat het met mij door het dal van de schaduw des doods. Maar daar is ze niet in gebleven. Maar de Heer heeft het wel gemaakt in haar leven. Hij doodt en hij maakt levend. Kijk, zo moet het ook met de dichter geweest zijn. De Heere had hem hard gekastijd, zegt hij. De dood is zo dichtbij gekomen, de dichter is nochtans niet gestorven. De Heer had hem niet in de dood gestort, want hij zingt het. Ik zal niet sterven, ik zal leven. Nee, daarmee zegt deze dichter niet dat hij nooit zal sterven. Ook deze dichter is een keer gestorven en hij mag nu juichen voor Gods troon. Ook voor hem is eenmaal de dood gekomen, maar hij is niet in de eeuwige dood terechtgekomen. Toen deze dichter ging sterven, werd het eeuwig erven. Want na zijn dood was het leven hem bereid. God nam hem op in zijn heerlijkheid. Waarom toch? Waarom zijn er op deze aarde mensen tot zaligheid verkoren? Voor wie het sterven een doorgang is tot het eeuwige leven? Hoe komt het toch dat de Heere mensen opwekt uit een geestelijke doodstaat? Gemeente, als we daar een antwoord op gaan geven, dan komen wij bij één persoon terecht. En dat is Christus. En weet u, Christus heeft deze psalm regelmatig gezongen in zijn leven. 33 jaar is hij op de aarde geweest. En hij heeft de wet van God vervuld. En bij het vervullen van de wet hoorde ook het houden van de grote feestdagen. En zo heeft de Heer Jezus in zijn leven regelmatig het Pascha gevierd. En juist het laatste Pascha dat hij op aarde gevierd heeft, gehouden heeft, waar we nog niet zo lang geleden bij hebben stilgestaan bij de bediening van het heilig avondmaal, is een heel bijzonder Pascha geweest, waarvan hij gezegd heeft, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En als je dan die lijdensgeschiedenis leest, over dat eten van het Pascha en de instelling van het avondmaal, dan lees ik aan het einde van dat gedeelte in de opperzaal van Jeruzalem, in Matthäus 26 vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfboom. En die lofzang die de Heer Jezus toen gezongen heeft, dat waren de psalmen 113 tot en met 118. Ziet u hem zitten daar? Aan die paasmaaltijd. Met de dood voor ogen. Nog enkele uren. Hij moet nederdalen ter helle. Hij moet sterven aan het vloekhout op Golgotha. En daar hoor ik de borg zingen. Uit de volheid van zijn gemoed. Te midden van zijn discipelen. Ik zal niet sterven. Maar leven. Psalm 118, we weten de dichter niet en toch weten we het wel. Het is Christus. Want de psalmen zijn allereerst van Christus. En omdat ze van Christus zijn, worden ze van de christen. Lees je zo de psalmen, wat worden ze dan nog rijker? Dan kun je in al die 150 psalmen de Christus terugvinden. En heel concreet in deze psalm. Jezus heeft het, nou laat ik maar zeggen, wel 30 keer in zijn leven gezongen. Ik zal niet sterven, maar leven. En hoe zal hij dat die laatste keer gezongen hebben? In de nacht in de welke hij verraden werd. Hij wist het, mijn Vader zal mij hard, zeer hard kastijden. En toch, hij zal mij niet overgeven tot de dood. Ja, maar dominee, hoe kan dat dan toch? Hoe kan de Heer Jezus nou zingen, ik zal niet sterven, terwijl hij toch aan het kruis gestorven is? Hoe moeten we dat nou zien? Nou, let dan op. Toen Jezus aan het kruis hing, greep de dood Jezus niet aan. Maar Jezus greep de dood aan. Want hij was bezig om de drievoudige dood te gaan overwinnen. En wat heeft de Heer Jezus daar zelf van gezegd? Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. En ik heb macht hetzelfde af te leggen, en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ja, Christus moest wel sterven. En hij wilde ook sterven. Vanwege de liefde tot zijn vader. Tot de deugden van zijn vader. Maar ook vanwege de liefde tot doodschuldige zondaren. En Jezus heeft het ten volle ervaren. Achter mijn dood ligt het leven. Dat is dat geestelijke, dat eeuwige leven dat hij verworven heeft voor al zijn schapen. En daarom zong hij het als borg, plaatsvervangend voor zijn kerk, daar in die paaszaal. Ik zal niet sterven, maar leven. En dan hoor ik hem er als het ware achteraan zeggen tot troost van zijn kerk. Ik leef en gij zult leven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het geschonken leven. Ja, toen Christus in de paaszaal zong, ik zal niet sterven maar leven, wist hij dat hij met zijn sterven niet alleen die dood zou overwinnen, maar hij wist ook dat hij na de dood weer op zou staan uit de doden tot het leven. Zijn vader zal hem na 3 dagen weer opwekken uit de doden. Dat wist Christus. Dat wist hij al van eeuwigheid. Hij zal leven. Hij zal eeuwig leven. Al moet het dwars door de dood heen. Maar Jezus zal leven tot in der eeuwigheid. En hij wist het. Al van voor de grondlegging der wereld. Golgotha zal het laatste woord niet zijn. Hij wist het ook. De hof van Jozef van Arimathea zal het laatste woord niet hebben. O ja, hij zal zijn geest geven. Hij zal zijn leven afleggen. Hij zal begraven worden. En toch, hij zal leven. Wat zag de Heer Jezus daarnaar uit, gemeente? Dat was het grote einddoel van zijn komst op aarde. En daarom begeerde hij ook door de dood heen het leven van zijn vader terug te ontvangen. En David heeft er profetisch van gezongen in het Oude Testament. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Ja, waarlijk, Christus heeft zijn wens verkregen. Dat was voor hem al zeker toen hij in de paaszaal deze woorden op zijn lippen nam. Ik zal niet sterven, maar leven. En op die vroege paasmorgen, we hebben het kort geleden overdacht, is het gebeurd. Daar kwam de Heer met die aardbeving, zodat alle fundamenten begonnen te schudden. De soldaten die de wacht hielden bij het graf moesten wegvluchten vol vrees. En toen er niemand was in die hof van Jozef van Arimathea, kwam de vader met eerbied gesproken uit de hemel om zijn gestorven zoon op te wekken uit de doden. Daarin kwam de grote liefde van de vader tot zijn kind Jezus openbaar. Waarom? Omdat Christus de dood was ingegaan tot eer van de Vader. Want met heel dat kruislijden, met dat sterven aan het vloekhout, verheerlijkte Christus de deugden van zijn Vader. Ja, dat is een uitdrukking die regelmatig in de prediking klinkt. Jezus verheerlijkte de deugden van zijn vader. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe moet je dat nou zien? Dat de Heer Jezus de deugden van zijn vader verheerlijkt? Ik zal het proberen uit te leggen. Kijk, God de Vader was van eeuwigheid vervuld met barmhartigheid, met goedertierenheid, met liefde en genade, dat hij zo graag wilde schenken en wegschenken en betonen aan zondaren. Maar het kon niet. En ik zeg het maar heel eenvoudig, zodat je het een beetje kan begrijpen, ook jullie jongelui. Het was net alsof de Heere ergens door werd tegengehouden om die liefde te betonen, die barmhartigheid te betonen, wat hij zo graag zou willen. Wat dan? God is ook rechtvaardig. God is ook heilig. En ik kan geen gemeenschap met de zonde hebben. En zijn rechtvaardigheid eist dat voor die zonde betaald moet worden, dat voor die zonde gestraft moet worden. En als dat gebeuren gaat, dan kan hij zijn barmhartigheid betonen. Dan kan hij zijn liefde uitstorten. Maar hoe moet dat dan? Hoe kan God 100% rechtvaardig blijven en tegelijkertijd 100% barmhartig? Hoe kunnen die grote tegenpolen ooit in elkaar vloeien en elkaar verheerlijken zonder dat er één tekort gedaan wordt? Nou, daar heeft God zelf voor gezorgd. Want hij zond zijn zoon en die heeft betaald voor de schuld. Zo kon God zijn gerechtigheid openbaren in de kruisdood van zijn zoon. En daar was God zo tevreden mee, dat hij daarom zijn liefde kon betonen aan een mensenkind die vanwege zijn zonde vervloekt is en aan dat vloekhout had moeten hangen. En omdat God zo tevreden was met het offer van Christus en zo zijn deugden verheerlijkt zijn, wekte hij hem op uit de dood. En daarom kon Christus zingen: ik zal niet sterven, maar leven. Begrijpt u het? Dit alles was tot verheerlijking van God zelf, van zijn deugden. Maar dit zong de Heer Jezus niet alleen voor zichzelf. Hij zong dit als borg. Hij zong dit in plaats van zondaren, die hij gaat verlossen door zijn opstandingskracht, die hij gaat opwekken uit die geestelijke doodstaat. Is dat al gebeurd in je leven? Is er geestelijk leven gekomen in je hart? Ben je levend gemaakt? Dat kun je weten. Dat is geen misschientje. Dat is niet iets vaags. Maar als je levend gemaakt wordt, dan weet je dat. Daar kom je achter. En dan hoor ik al iemand vragen, en terecht: dominee, hoe weet je dat dan? Waaraan kun je nou weten dat er geestelijk leven in je hart gewerkt is? Nou, heel eenvoudig, dan moet je letten op de levenstekenen. Tekenen die bewijzen dat het geestelijk leven er is, gewerkt door de Heilige Geest. En wat is nou het eerste levensteken in het leven van een mensenkind die wederom geboren wordt? Zou je het uit je eigen leven kunnen vertellen? Vanmorgen? Weet je wat het eerste levensteken is? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Want het is je om God te doen. Daar heb je nou een van de eerste levenstekenen. Is het je ook om God te doen? Kun je God ook niet meer missen? En ben je erachter gekomen dat je tegen die grote goede God gezondigd hebt? En doet dat nou juist zo'n pijn van binnen? Geeft dat nou juist zo'n verdriet dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt? Oh, wat kan er dan bij tijden ook een vrees in je hart ontstaan? Dat de Heer je voor eeuwig voorbij zou gaan. Wat kunnen er dan ook in het geestelijke leven dagen van grote benauwdheid komen? Zeker als je dieper ontdekt wordt aan je verdorven bestaan voor God. En dat je gaat ontdekken, juist daarom heb ik de dood verdiend. O, hoe moet dat ooit goed komen? Wat kun je dan in de strijd terechtkomen? Wat kun je dan in de nood terechtkomen? Maar weet je wat God dan gaat doen? Dan gaat hij te midden van die nood, gaat hij zijn woord openen. En waar je misschien een tijd in het woord alleen maar bedreigingen las. En alleen maar ontdekkende woorden las. Ga je opeens vertroostingen ontdekken. Je gaat bemoedigingen ontdekken. Je gaat ontdekken dat Gods woord niet alleen bedreigingen bevat. Maar dat Gods woord ook beloften bevat. Beloften die zeggen dat je verlost kan worden. Dat de Heer in de nood tot je gaat spreken en zegt, roep mij maar aan in de dag der benauwdheid. Ik zal je eruit helpen en gij zult mij eren. Ja, dan gaat de Heer vanuit het woord je een weg wijzen. Waarin je verlost kan worden uit al je benauwdheid. O, toen je in die benauwdheid zat, toen dacht je dat je moest sterven. Toen dacht je, ik zal nooit meer leven, geestelijk leven. Maar toen de Heer met zijn woord kwam, met zijn beloften, met zijn vertroostingen, toen ging je aanvankelijk ontdekken, achter de dood ligt het leven. Ja, daar ligt Christus. Want Christus is de enige weg om weer met God verzoend te worden. Wat krijg je dan toch een honger? Wat krijg je dan toch een dorst naar de Heere Jezus? Wat komt er dan een liefdesbetrekking op Hem? Dan wordt Hij van binnen in je hart de liefste. En al durf je misschien niet tegen iemand anders te zeggen, maar in je hart leeft het zo. Eigenlijk gaat het er heel wonderlijk aan toe in het geestelijke leven. Wist u dat? Want als je geestelijk leven krijgt, gewerkt door de Heilige Geest, dan ga je juist ontdekken hoe doods het van binnen is. Als je geestelijk leven krijgt, ga je sterven. Want dat zegt Gods woord. Ik lees bijvoorbeeld in Johannes 11, vers 25... Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Al waar hij ook gestorven. Dat gold letterlijk voor Lazarus die uit dat graf werd opgewekt. Maar geestelijk is het niet anders. Want kijk, als je geestelijk leven krijgt in je hart, dan gaat het leven van binnen. Zeker, en tegelijkertijd ga je sterven. Hoe dan? Hoe moet je dat dan zien? Nou, er zijn nogal wat dingen waar je aan moet sterven. Waarmee je voor God niet kan bestaan. Je gaat sterven aan je zonde. En dat is een heel proces, gemeente. Zeker als het gaat om je boezemzonde. Dat is die zonde die altijd zo'n hoogtij viert in je leven. Waar het zo moeilijk is om ermee te breken. Zelfs na ontvangen genade niet. Om te leren sterven aan je hoogmoedige ik. Dat verschrikkelijke hoogmoedige ik. Dat altijd weer de kop opsteekt. Valt niet mee om daaraan te sterven. Maar het gebeurt als je gaat leven. En weet je waar je ook aan moet gaan sterven? Aan je eigen gerechtigheden. Dat je allerlei grondjes gaat bedenken en vinden waarmee je toch eigenlijk wel voor God kan bestaan. Het breken met de zonde, het houden van de wet. Ja, er zijn er zelfs die gaan van hun geestelijke ervaringen een grond maken. Van die tranen die je voor God hebt geplengd. En van je hartelijke bidden. En van het verklaard worden van je ziel. En van het hartelijk zingen van de psalmen. En het hoort er allemaal bij, gemeente. Begrijp het goed. Maar zelfs daaraan moet je sterven. Niet om het weg te gooien, maar om te zien wat de enige grond is voor de zaligheid. Weet je wat de Heere gaat leren de school van vrije genade? Om je leven te verliezen, om Christus wil. Want het gaat om Jezus en Jezus alleen. Zodat er niets van je meetelt. En dat is een hele pijnlijke les, want wij willen niet zo graag wat kwijtraken. We willen zo graag houvast hebben. We willen zo graag zelf de regie in handen houden. Ook geestelijk hoor. Maar de Heere gaat dat doe het zelf allemaal van de mens afbreken. Dat is de stervensweg. Wat lees ik in Spreuken 11 vers 4. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Wat je ook meent te bezitten. Maar voor Gods toren en verbolgenheid kan het niet bestaan. Alleen gerechtigheid. Die in Christus te vinden is. Red van de dood. Hij is het leven. En lieve gemeente, zullen we het vasthouden. En zullen we ernaar staan, naar die onwankelbare waarheid van Gods woord. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. We gaan er niet aan schaven. We gaan het niet anders maken met al onze dogma's. Maar daar hebt u de kern. Wilt u voor God kunnen bestaan, dan heb je de Zoon nodig, die van Gods wegen in je ziel geopenbaard gaat worden. En als dat gebeurt, dan heb je leven, eeuwig leven. Kijk, en daarom krijgt die opstanding van de Heer Jezus zo'n grote waarde in het leven van Gods kinderen. O, toen hij stierf, droeg hij de zonde van zijn kerk met zich mee. Maar die zonden liggen begraven in dat graf. En zonder enige zonde kwam hij uit dat graf tevoorschijn. Met een ander lichaam. Zonder enige gebrek en zonde. Alles was begraven. Zo stond hij op. Tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. Kijk, en nu gaat hij zijn kerk leren in een weg van sterven. Hoe het leven alleen, alleen, alleen in Christus ligt. Die Christus die zijn dierbaar bloed gestort heeft. En op grond van dat bloed zal de Vader gaan spreken. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, dan gaat u sterven om het leven in Christus te vinden. Kijk, en dan kun je de Heer Jezus nazingen. Want dat is het. Nazingen. Ik zal niet sterven, maar leven. Met welk doel? Om de werken des Heren te vertellen, onze laatste gedachte. Het getuigend leven. Ja, dat is het hoogste doel van de zaligheid. Wist u dat? Om God te verheerlijken. Kijk, je kan misschien denken, het grootste doel is dat ik de Heer Jezus leer kennen. Nou, dat is ook heel belangrijk. Onmisbaar tot zaligheid. Daar gaat het naartoe. Maar dan staat er geen punt. Maar het heeft alles dat grote doel. God te verheerlijken. Jesaja heeft het gezegd. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. En dat gaat echt gebeuren, gemeente. De Heere gaat zijn kinderen leren getuigen. En dan zal de ene die gave sterker ontvangen dan de ander, maar het kan niet anders of iets van onze tekst komt openbaar in het leven van Gods kinderen. Ik zal de werken des Heeren vertellen. Wat is dat? Wat zijn de werken des Heeren? Ik moest zo denken aan de Pinksterdag. Wat lees ik in Handelingen 2? Dat de apostelen begonnen de grote werken van de Heere te verkondigen. Nou, dat wordt hier nu ook bedoeld. De werken des Heeren. En waar moet je beginnen en waar moet je eindigen als je gaat getuigen van de werken des Heeren? Dat is eindeloos. Maar mag ik er eens een paar van noemen? Kijk eens in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt God die mens werd tot zaligheid van een zondaar. Is dat geen groot werk? Kijk eens naar het kruis van Golgotha. Daar wordt Gods zoon tot een vloek. Om vloekwaardigen met God te verzoenen. Is dat geen groot werk van de Heere? Hoor het Christus zelf eens zeggen. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb grote lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Is dat geen groot werk van Christus zelf? Hoe hij alles volbracht heeft tot zaligheid van een zondaar. Als hij uit dat graf tevoorschijn komt en door zijn eigen goddelijke kracht opstond, is dat geen groot werk van de Heere? En over een paar weken gaan we het overdenken hoe hij daar op de Olijfberg loskomt van de aarde. En het waar wordt, gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Is dat geen groot werk van de Heere? En dan spreek ik in een bijzonder Gods kinderen even aan vanmorgen. Mag je ook wel eens vertellen hoe goed God is? Mag er wel eens wat van je uitstralen van de werken des Heeren? En niet alleen datgene wat Christus voor zijn kerk gedaan heeft. Maar mag je ook wel eens wat zeggen wat hij in je hart gedaan heeft? Daar konden de discipelen ook iets van vertellen op de Pinksterdag. Johannes kon getuigen van die tiende uren, toen voor het eerst dat lam Gods aan hem geopenbaard werd. Matthäus kon getuigen van zijn krachtdadige roeping uit het tolhuis. Thomas kon vertellen hoe in een weg van grote aanvechting en ongelovigheid het geloof in het paaswonder doorbrak. En hij kon getuigen, mijn Heere en mijn God. En dan die Simon Petrus, die zijn meester zo verloochend had. Die zo in de put terechtgekomen is, in de duisternis, in zijn zonde. Maar hoe de Heer hem opzocht en het weer goed gekomen is tussen Christus en Simon. Kijk, dat hoort ook bij vertellen van de werken des Heeren. Zou je het ook kunnen? Zou je ook kunnen vertellen wat de Heer aan je ziel gedaan heeft? Dan gaat het helemaal niet over hele grote verhalen. Maar soms in het kleine. Wat God gedaan heeft. Mag je ook zomaar wel eens onder de prediking zitten. En je hart wordt zo gaande gemaakt dat je als het ware in de bank mee zit te preken en in stilte mee zit te getuigen van de werken des Heren. Ook dat hoort erbij. Om steeds weer daarin de Heren groot te mogen maken. Wat een wonder als de Heren zelf de snaren van je ziel gaat aanraken en hij er zelf voor in gaat staan. En zij zullen de werken des Heren vertellen. Ja, dan mag het betijden zijn. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heren van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Want daar gaat het om. Om God. Wat Hij gedaan heeft. Ja, weliswaar. Aan mijn geest. Amen. Gaan we nu over tot de herbevestiging van onze broeder naaktgeboren en wij gaan eerst luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft om de ambtsdragers te bevestigen. En we lezen het gedeelte wat de ouderlingen betreft in het formulier om de ouderlingen te bevestigen. Geliefde christenen, u weet hoe wij nu tot onderscheiden reis u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder die tot de dienst van ouderling van deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu alzo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij nu dan in de naam des Heren tot de bevestiging zullen overgaan. Om hiertoe te kunnen komen zult u, broeder, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, allereerst uit het woord van God een korte verklaring aanhoren van de instelling van het ambt van de ouderling. belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in woord en leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer, en de andere niet. De eerste waren dienaars des woords en herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen, die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus heeft in Romeinen 12 vers 8 gesproken van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, maar spreekt daarna van deze dienst, dat is ouderling dus, afzonderlijk zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doet in naastigheid. En het woord voorstander betekent dan iemand die over een ander gesteld is. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars voor de anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de algemene levieten in de dienst van de tabernakel aan de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Nochtans blijven die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken dan wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering bestaat. En alzo maken de dienaars van het woord en de ouderlingen samen een college of gezelschap en zijn zo als de raad der kerk en vertonen de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente. Hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle leden van de gemeente, een ieder in het bijzonder, maar zeer bijzonder bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dieners van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastelijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, en degene die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel als mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen, en de boetvaardigen weder in de schoot van de kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de volmelde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde. Zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaars van het woord behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle algemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de leer en de wandel van de dienaars van het woord, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant naastig wacht te houden tegen de wolven die de schaapskooi van Christus mochten komen. Om welke te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging en de verborgenheden des geloofs. Dan komt het stukje van de diakenen wat wij dit keer overslaan. En dan gaan we nu over tot de beantwoording van de vragen. En mag ik, geliefde broeder, u verzoeken daarbij te gaan staan. Ten einde dan, geliefde broeder naaktgeboren, iegelijk mogen horen dat u gezind bent de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult u antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, ouderling, of u niet gevoelt in uw hart dat u wettelijk van Gods gemeente en met dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen bent. Ten tweede of u de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of u belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leren trouwelijk naar uw vermogen te bedienen, u, ouderling naaktgeboren, in de kerkregering naast de dienaars van het woord, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te dragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien u kwam te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat u in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar verkeren moogt. Amen. Zo wees dan ouderling naastig in de regering der kerk, die u naast de dienaars van het woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een iegelijk getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Zijt in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, een goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult u uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde des Heren. Aan de andere zijde, geliefde christen, ontvang deze man als een dienstknecht van God. En wil de ouderling die wel regeren dubbele eerwaardig achten, begeef u gewillig onder hun opzicht en regering. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Geliefde broeder, een bijzonder moment om opnieuw uw ja-woord te mogen geven aan de Heere en zijn dienst. De Heer heeft gewild dat u nog een poosje mag dienen naar de liefde van uw hart. Het is ook een bijzonder moment dat wij 9 april hebben gedacht dat u 25 jaar geleden voor het eerst in het ambt werd bevestigd hier in dit deel van Gods wijngaard. Ik heb er met de ledenvergadering ook wel iets van gezegd, maar ik wil het ook vanmorgen noemen dat dominee Kivi toen preekte over de woorden uit Hebreeën. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Dominee Kivi heeft toen gesproken over de weg van Gods Zoon in deze woorden. En in de tweede plaats ligt hier ook de weg van het volk van God verklaard. We zouden dat ook kunnen toepassen op de tekst die we vanmorgen hebben overdacht uit Psalm 118, vers 17 en 18. Het is Christus die ondervonden heeft: ik zal niet sterven, maar leven en Gods daden verkondigen. Maar hij gaat het ook zijn kerk leren. En het bijzonder gaat dat spreken, geliefde broeder, als de Heere niet alleen kinderlijk gaat onderwijzen, maar je ook een ambt gaat geven. U mag al heel wat jaren ambtsdrager zijn. En ik hoef u niet te vertellen dat een ambtsdrager aan heel veel dingen moet sterven. Want ambtsdrager zijn is ook een stervensweg. Maar wel een stervensweg achter een levende Christus. En als dat niet zo zou zijn, had u nooit zoveel jaren hebben kunnen dienen. U hebt het aan hem te danken dat u in dit deel van zijn wijngaard ouderling mag zijn. En dan hoop ik dat de tijd die de Heer u geeft, u zoveel onderwijs van de Heer mag ontvangen vanuit zijn woord, om het ook maar weer uit te delen in het midden van de gemeente, zodat het ook ambtelijk voor u waar mag worden, om Gods daden, de werken des Heren, te mogen vertellen. Dan hoef je niet met jezelf te komen, maar dan mag je met zijn woord komen. En daar hebben we genoeg aan. En met dat woord kunnen we echt ambtsdrager zijn. Al moet je sterven aan van alles en nog wat, maar voorop loopt de Meester. En ik hoop dat u veel op hem mag zien en zo uw werk mag voortzetten in ons midden. Gemeente, laten wij onze mede-ambtsbroeder toezingen en samen met hem meezingen wat wij vinden in Psalm 119, het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. En laten wij dat staande doen. Laten wij nu eindigen met dankgebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin naast de dienaars van het woord ook regeerders en helpers te verordenen, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat u ons thans in deze plaats verleend hebt, een man van goede getuigenis die begiftigd is met uw geest. Wij bidden u, verleen onze broeder naaktgeboren meer en meer zodanige gaven als hij in zijn bediening nodig heeft. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve Zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Schenk aan hem uw genade, die hij in zijn getrouwe arbeid volstandig zal voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover hij gesteld is, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil, en geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en uw rijk en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden. Heren, wij danken u voor alles wat u ons deze morgen gaf. In de bediening van het woord, laat het met ons mee mogen gaan ook de komende uren, en dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten onder de verkondiging van uw woord. Wij danken u ook dat onze broeder bevestigd mocht worden. Wilt u met hem zijn? Wilt u zijn vrouw gedenken die naast hem staat? Ook zijn gezin gedenken? En wilt u uw vleugelen over dit gezin uitbreiden? Dit alles vragen wij in de naam van de Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 69 en daarvan het 14e vers, 69 vers 14. meteen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.